Ik heb nog 3 vragen gekregen. Heeft de geschiedenis van het boek Handelingen, waar Paulus in Efeze komt, te maken met de brief aan de Efeziërs en dus met de brief in Openbaring 2? Antwoord ja. Ik hoop dat u dat doet, dat u dat inderdaad gaat lezen, hoe ze daar binnenkwamen en wat er allemaal aan de hand was. Die hele stad was één complete afgodische boel. Uiteindelijk hebben ze, ik weet niet hoeveel boeken en toestanden verbrand en dit echt, ja, echt daadwerkelijk weggedaan. Ik geloof ook dat dat echt moet, dat dat wat verhindert, dat wat fout is, dat moet ook weg, dat moet verbrand en echt wel vernietigd worden. Want Efeze 5 zegt: laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hem mee, want gij waart vroeger duisternis. Dat wordt geschreven aan de Efeziërs. Jullie waren vroeger duisternis. Dus ze hebben dat echt zelf ervaren. Maar thans zijt gij licht in de Here en wandelt als kinderen van het licht en wandelt in de liefde. Dat zijn duidelijke taal. Dat is een heel duidelijke taal naar deze gelovigen toe. En als ze dan hun eerste liefde verlaten hebben, dan zijn ze het zicht op de Heer Jezus kwijt. En ze zijn het zicht op het enorme plan van God ook kwijt. Dat is de ene vraag. De tweede vraag was, en dat ging over de doop. Dat was even een tussenliggende opmerking. Straks nog een vraag over ons thema van vanavond een beetje. Het kwam een beetje zo mee over van moet je nu een soort diploma hebben om te kunnen dopen? Daar kun je er een beetje lollig over praten en vragen waar dan die opleiding is of zo. Maar de bedoeling is natuurlijk wel helder. Kan dat zomaar? Is dat een sacrament dat alleen bediend kan worden door iemand die daarvoor bevoegd geworden, gemaakt is? Het is niet zo. En ik heb een duidelijk voorbeeld. Johannes de Doper, geen scholing doorlopen, geen certificaat van leider van een gemeente. De discipelen van de Heer Jezus, eenvoudige vissers, ze moesten dopen, onderweg dopen, die doopten. Alhoewel de Heer Jezus zelf niet doopte, maar ook de Joden doopten. En misschien is dit wel het helderste. In het Nieuwe Testament is sprake van een meneer uit het verre Ethiopië, die kamerling. En Filippus, dat was een van de mensen die in Jeruzalem dienden, die is onderweg en die wordt erheen gestuurd en doopt die kamerling. Hij heeft niet met Jeruzalem gepraat, gebeld, gemaild. Nee, maar ik zeg het maar zo, omdat dat gewoon niet gebeurt. Het is gewoon direct zomaar heel spontaan opgekomen. En het is ook zo gebeurd. En als de Heer Jezus tegen jou en mij zegt, gaat dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen, hen dopende en hen lerende, hen dopende. Ik geloof stellig dat iedereen die de Heer Jezus kent, op het terrein is waar hij de Heer is, waar hij de gezaghebbende is. Dat iedereen een ander daar mag introduceren. Ik kan het niet anders zien. Alleen de kerk, en dan kom ik bij de laatste vraag, is een instituut geworden met voorschriften en met allerlei bepalingen. En dan komt er van alles los, maar dat komt meestal, wordt het dan allemaal ingedampt. Uiteindelijk kom je in statutaire dingen, statuten terecht, en die verbieden dit of die geven juist aan dat het zo moet. En dan kom je in een soort spagaat van mag het nu wel of mag het nu niet. Dus ik vind die bevoegdheid om te dopen voor een bepaalde klasse nergens. Ik kan het niet vinden. En ik heb me daar in mijn werk voor de Heer ook niks van aangetrokken. Sorry dat ik het zo zeg. Ik geloof stellig dat iedereen die op het terrein is waar de Heer Jezus de Heer is, want daar kom je terecht als je je laat dopen. Dopen brengt je, nooit in de waterdoop, brengt je nooit in de hemel. De doop met de Heilige Geest brengt je in de hemel. En wie doet dat dan? Is dat wel iemand op het podium? Ook niet. 1 Korinther 12 vers 13. Als je de Heilige Geest ontvangt, ben je met de Heilige Geest tot hetzelfde lichaam gevoegd. Dat doet de Heer. Dopen betekent altijd toevoegen tot bij elkaar brengen. Aan één smeden, aan één voegen. door de geest tot één lichaam gedoopt. De waterdoop brengt je op het terrein waar de Heer Jezus gediend wordt. Buiten dat terrein is vijandschap. Binnen dat terrein zijn gelovigen die voor hem willen gaan. Althans, zo zegt de schrift dit. Door de doop, de waterdoop, word je geen lid van de kerk, van het lichaam van Christus. Dat is de doop met de Heilige Geest. Dat brengt je in het lichaam van Christus. Maar door de waterdoop kom je op het terrein waar de Heere is. De Heer is, de gezaghebbende is. En om hem te dienen moet je bij hem zijn. Daarom is de moordenaar aan het kruis, het kon natuurlijk ook niet, kunt u zeggen, maar hij is niet gedoopt, hij was toch in de hemel. Dus met andere woorden, de doop waterdoop brengt je niet in de hemel. En het is ook niet hetzelfde als de besnijdenis. De 3000 Joodse mannen op de Pinksterdag waren allemaal Joodse mannen. Ze spraken ook allemaal Hebreeuws, maar ook allemaal besneden. En ze zijn ook allemaal gedoopt. Met andere woorden, de doop is niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Anders was het op dat moment gewoon een beetje onzin geweest om ze te dopen. Maar ze waren immers al gedoopt als de doop in de plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. Dus ook dat is niet steekhouden. Er is zoveel gedoe over. Ik wil er ook geen messen over trekken, want je visie brengt je nooit in de hemel. Alleen het geloof in de Heer Jezus brengt je in de hemel. Dus dat wil ik heel nadrukkelijk zeggen. Alleen het geloof in de Heer Jezus brengt je in de hemel. Niet een bepaalde visie op. Maar toch, als de vraag komt, wil ik dat ook graag beantwoorden. En dan komt ik bij de derde vraag. Dat is, de kerk wordt bij ons wel eens, zei iemand, dat was als vraag bedoeld, de bondsgemeente genoemd, de bondskerk genoemd. Daar hebben ze het niet over de hervormde bond in de hervormde kerk of zo. Maar de bondsgemeente van het verbond. En daarom hangt het tegen die doop aan. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, zegt Psalm 105. Daarom wordt die psalm bijna altijd gezongen bij een doopplechtigheid in de kerk. De vraag is, is dat het verbond waarin wij nu staan? Dat is dus de kern van de vraag die nu komt. En die is niet zo makkelijk te beantwoorden. Het verbond van de Heere God met Abraham in Genesis 15 is nadrukkelijk een verbond om Israël het beloofde land te geven. En dat beloofde land is in Genesis, Abraham had geen vierkante meter, later heeft hij nog een graafplaats gekocht, maar hij had aanvankelijk geen vierkante meter. En toch kreeg hij te horen, Eufraat, Nijl, Middellandse Zee, Libanon, nou dat is het ongeveer. Nou, dat is een gebied zoals ze nog nooit gehad hebben, ook niet in de dagen van Salomo. Een geweldig gebied. Dat is Gods toezegging. En die toezegging van de Heer is onvoorwaardelijk. Er zit geen enkele voorwaarde aan als zij zouden blijven, of als zij dit, of als ze de Heer zouden blijven dienen. Niets. Onvoorwaardelijk toegezegd. En als teken en zegel van dat verbond is de besnijdenis gegeven. Zo van, en daarom gaat het ook in de mannelijke lijn verder. Vanaf het moment dat je dat gaat verbinden met de kinderen over meisjes gaat dopen, heb je een enorm probleem. Echt waar hoor. Want je komt echt op een hele moeilijke situatie uit. Maar vanaf het moment zijn die mannelijke jongetjes besneden als teken en zegen van het verbond. Want het had met de voortplanting te maken. Dus allen die via de weg van voortplanting van hetzelfde geslacht zouden zijn, van Abrahams, tot Abrahams nazaten zouden worden gerekend, die hadden dan ook deel aan dat verbond. Dus deel aan dat gebied. Die zegen van Israël is nooit ingetrokken. Een tweede situatie doet zich voor bij de wetgeving. En daar ligt het iets anders, want daar heeft de Heere zijn woord gegeven, en toen heeft Mozes uiteindelijk een offer gebracht, en heeft het bloed van dat offer gesprengd op Israël, op de Israëlieten en op de 10 woorden, dus een soort verbintenis gemaakt, het bloed van het verbond. Dat is dus een ander verbond dan de toezegging van de Heere aan Abraham, want dat staat nog steeds, dat was onvoorwaardelijk. En nu heeft de Heere gezegd, als jij je houdt aan mijn geboden, dan zal ik je laten genieten van de zegen die ik voor je heb. Nog een keer. De Heer heeft nooit gezegd, dan, als je niet dit doet, dan trek ik mijn oorspronkelijke toezegging van dat land in. Maar nu ga ik je vertellen dat als je je houdt aan mijn woord, als je je houdt aan wat ik gezegd heb, aan mijn voorschrift, het staan de 10 geboden, maar misschien in ruimere zin de Torah, de wet van de Heer, dan zul je ook genieten van deze zegen. Dat is de verbondsluiting bij de berg Sinaï. Dan moet je dat eens laten staan. Nu zegt de Heer Jezus, bij zijn instelling van het avondmaal, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het oude verbond heeft je nooit zegen gebracht. Betekent dat de toezegging van de Heer ten aanzien van Israël voorbij is ingetrokken zou zijn? Nee. Maar ze hebben nooit genoten. Ze hebben nooit praktisch in die zegen gestaan. Dat is iedere keer mislukt. Ze zijn weer weggegaan, verstrooiing, verwoesting, nu nog. Jullie hebben nooit genoten van dat verbond, want jullie hebben je niet gehouden aan de overeenkomst. Ze zouden de Heere dienen, ze zouden de wet des Heeren gehoorzamen en dan, dat hebben ze niet gedaan. En dus hebben ze ook nooit genoten van. Nu zegt de Heer Jezus, en nu geef ik mijn bloed als het bloed van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond is heel precies aangereikt in het Oude Testament. Ik wil het met je lezen, Jeremia 31, eventjes, kan nog wel even. Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. Ik ben bijna geneigd om te roepen artikel 31, maar dat... Nee, maar het is voor ons bedoeld, hè? Kijk uit. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond, sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb ten dagen dat ik hem bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden en mijn verbond dat zij verbroken hebben. Dat is dus het verbond van de Sinaï, weet je wel? Dus dat was bij de wetgeving, daar heb ik het net over gehad. Hoewel ik heer ben over hen, luidt het woord hier. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen. Dus na Jeremia. En Jeremia was al aan het eind van de koningentijd. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Jeremia zegt, dat komt een nieuw verbond. Heel anders. En niemand zegt dan, ken de Heere, want ze zullen me kennen. Van de kleinste tot de grootste, allemaal. Dit wordt in Hebreeën 8 teruggeroepen, herhaald. En dit, lieve broeders en zusters, is precies wat de Heer Jezus zei. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Op grond van mijn werk aan het kruis, op grond van mijn sterven, op grond van het feit dat ik mijn bloed geef als het offer van God, kan er een nieuw verbond zijn. Dat is niet Genesis 15 vervangen, dat blijft staan. Onvoorwaardelijk, dit is Exodus 24 vervangen. Het nieuwe verbond. En de Heer Jezus zegt tegen jou en tegen mij, ook in de eerste brief aan de Korintiërs, weet u wel, waar het avondmaal geciteerd wordt en omschreven wordt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hebben wij dan ooit een oud verbond gehad? Nee, dat hebben we niet gehad. Maar dit is ook niet het oude verbond. Dit is een nieuw beginsel, een volstrekt nieuw beginsel. En dat zal voor Israël volkomen nieuw zijn. Dat ze op grond van het sterven, op grond van de dood van de hoge priester, terug mogen komen in hun zegen. Nieuw verbond. Maar wat denk je waar wij onze zegen aan te danken hebben? Aan het oude verbond? Nee. En hadden we het dan zelf moeten doen? Waren we dan beter dan de Israëlieten destijds? Zouden wij het dan wel gekund hebben? Nee, nooit. Ook wij zeggen, Heer Jezus, we hebben het aan u te danken. En daarom is de beker die wij drinken, de beker van het nieuwe verbond. We prijzen de Heer Jezus. We roemen de Heer Jezus. We eren de Heer Jezus, omdat hij het werk gedaan heeft. Het is niet omdat we een oud verbond zouden hebben en nu een nieuw verbond krijgen. Op grond van dit geweldige werk van de Heer Jezus is er zegen voor jou en voor mij. En daarom is de verkondiging van de dood van de Heer Jezus een opdracht in de gemeente, is terechtgelegd in de gemeente om te zeggen, doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. En nu gaan we niet over de discussie in over hoe vaak dan. Nou, wat mij betreft 2 keer per dag, want dat is de Bijbelse norm, naar mijn stellige overtuiging. 2 keer per dag, morgenoffer en avondoffer. Ik kan het niet anders bedenken. Dus alles wat u verder bedenkt, dat moet u dan zelf maar invullen. Maar u hebt geen benen om op te staan om een ander getal te noemen. Ik dan wel een beetje, denk ik. Nee, ik bedoel, u kunt 1000 keer zeggen dat dat niet lukt en dat dat praktisch onuitvoerbaar is. Ik weet precies waar ik sta, ik weet het wel. Maar als u mij vraagt, hoe dan? Nou, misschien wel als het morgenoffer en als het avondoffer. En misschien is dit voor ons thuis wel bedoeld. Misschien moeten we dan zeggen, Heer Jezus, het is uw werk, 's morgen, het is uw werk, 's avond. Het is uw werk, Heer Jezus. Hoe we het ook bekijken, het is uw werk en uw glorie en uw grootheid. En Israël zal zegen krijgen op grond van dat nieuwe verbond dat hij in hun harten schrijft. En wie is nu bezig om dat nieuwe in mijn hart te schrijven? Wie? De Heere, de Heilige Geest is bezig in mij om de gedachten van de Heere in mij te planten, in mij te schrijven, in mij vast te leggen. Dat doet de Heere Jezus nu. En daarom is het zo geweldig om deze dingen te overwegen. U en ik zijn gezegend met de zegeningen van het nieuwe verbond. En dat is een andere gedachte dan de gemeente zien als een bondsgemeente. Als u wilt bedoelen wilt dat dat het nieuwe verbond is, dat we dit willen benoemen en dat we dit willen beleiden, uitdragen, amen, daar ga ik met u mee. Maar niet omdat we een bondsgemeente zijn, omdat we deel hebben aan het nieuwe verbond. De Heer Jezus is namelijk zelf dat nieuwe verbond. Hij schrijft in ons hart en hij heeft het werk gedaan op het kruis en wil dat wij daaraan blijven denken. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet vanavond in deze ruimte. We willen u hartelijk danken dat u alle dingen overziet, ook wat we bedenken, ook wat we aan vragen hebben, misschien ook wel aan moeilijke dingen hebben, ook in onze eigen kerksituatie of persoonlijke situatie. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus uw werk aan het kruis tot stand gebracht heeft en uw plan heeft doorgevoerd en het allemaal gedaan heeft tot eer van u. En in die geweldige eer voor u, door die wil zijn wij geheiligd en gereinigd. Dank u wel daarvoor. We danken u voor het kruis van de Heer Jezus. Amen.